Afgelopen week was de kwestie Iran weer volop in het nieuws. Korte samenvatting van het voorafgaande. Iran is bezig met kernenergie en doet daarbij ook aan verrijking van uranium. En met verrijkt uranium kun je kernwapens maken. De westerse landen maken zich daar grote zorgen over en de Bush-regering heeft zelfs met oorlog gedreigd. De Europese Unie heeft onderhandeld met Iran, maar deze besprekingen zijn afgebroken toen Iran toch weer startte met de verrijking van uranium. 31 mei heeft de Bush-regering bij monden van Condoleezza Rice laten doorschemeren dat zij willen aanschuiven bij dit overleg. Maar een voorwaarde blijft wel dat Iran stopt met uraniumverrijking. En op een bijeenkomst in Wenen verklaarden de 6 kernwapenstaten dat zij ook vinden dat Iran moet stoppen met de tussen aanhalingstekens gevoelige activiteiten. Zo niet, dan stappen zij naar de VN-veiligheidsraad. Wanneer Iran wel stopt met de uraniumverrijking, wordt daar een beloning tegenovergesteld. Een boel mensen maken zich daar grote zorgen over. Iran zou de volgende kunnen zijn in het rijtje Afghanistan, Irak, Iran, een voortzetting van de nieuwe oorlog. Maar de kwestie wordt zo langzamerhand behoorlijk ingewikkeld. Daarom gaan we te raden bij een specialist op dit gebied, Karel Koster. Karel is onder andere actief in het netwerk Project on European Non-Proliferation, een onderzoeks- en lobbyorganisatie die streeft naar kernontwapening. Goedenavond.
Goedendag.
Iran, ik wou even bij het begin beginnen, beweert kernenergie nodig te hebben. In hoeverre is dat geloofwaardig gezien de grote olie- en gasvoorraden die ze hebben?
Dat is met het oog op lange termijn beleid perfect geloofwaardig. De olie- en gasvoorraden lopen af, hè. Die zijn eindig. En het is logisch dat een land met het oog op de toekomst zoekt naar andere energiebronnen. Daar hebben zij toe besloten dat dat kernenergie moet zijn. Dat is om allerlei redenen een vervelend besluit. Hè? En de mensen die tegen kernenergie zo, die vinden dat natuurlijk niet leuk. Maar het is wel logisch van hun uitgezien. Het is beslist geen onzin. Bovendien kunnen ze bijvoorbeeld de olie- en gasvoorraden exporteren voor hoge inkomsten. En daarmee hun kernenergieprogramma uitbouwen. Het is volkomen logisch.
Dus het is eigenlijk een vanuit hun gezien een investering in de toekomst.
Ja, tuurlijk.
Ja. Nou heeft Iran, als ik het goed heb, in 1968 het non-proliferatieverdrag getekend. Maar dat was natuurlijk nog in de tijd van de Shah. Hoe zit dat met de huidige islamitische regering? Staat die daar nog van harte achter?
De positie van de Iraanse regering is dat ze volledig achter al hun toezeggingen onder het NPV staan. En met name beroepen ze zich altijd op artikel 4 van het non-proliferatieverdrag, waarin staat dat elke ondertekenaar lid recht heeft op onbeperkte toegang tot nucleaire technologie voor vreedzame doeleinden. En uiteraard betekent dat dat ze ook de rest van het verdrag ondersteunen. Dat wil zeggen dat ze geen kernwapentechnologie aan zullen schaffen. Dus formeel is hun positie, wij zijn lid van het NPV en we staan erachter.
Volgens internationale verdragen hebben ze gewoon het recht om kerncentrales te bouwen.
Absoluut.
Ja. Nou zijn er wel voorwaarden aan. Hè? Dan komt IAEA, een ingewikkelde afkorting, komt om de hoek. Dat is de VN-organisatie die daarop toeziet. Hè?
Dat is het Internationaal Atoomagentschap. Dat is in de 50e jaren, dus voor het NPV-verdrag, opgezet. Als inspectieorgaan dat in de gaten moet houden dat landen die nucleaire hulp kregen, dat was destijds vooral via het Atoms for Peace, Atomen voor de Vrede programma van de Amerikanen, dat ze die hulp vooral voor vreedzame doeleinden gebruiken, alleen voor vreedzame doeleinden. En de reden daarvoor is dat als je een nucleaire industrie, een infrastructuur, de nucleaire cyclus zogenaamd, opzet met het doel om energie op te wekken, dan ben je ook al een heel eind onderweg om eventueel kernwapens te bouwen.
Ja. He,
dat is de kern van het probleem. Dus die inspecteurs moeten erop toezien dat dat niet gebeurt.
Dat ze het alleen voor energiedoeleinden gebruiken.
En geen kernwapens ermee gaan bouwen. Het NPV is dus later ontwikkeld, uitonderhandeld, inderdaad in de 60e jaren. En toen is er in het NPV weer een terugverwijzing naar het inspectieorgaan ingebouwd. Dus als je het NPV ondertekent, dan moet je ook akkoord gaan met dat inspectieproces van het Internationaal Atoomagentschap.
Oké, dat is duidelijk. Nou hebben we de laatste tijd ook gezien met het bezoek van Bush aan India en ook de nauwe banden met Pakistan. Dan dringt zich de vraag op, meet de VS eigenlijk niet met twee maten, want die landen hebben het non-proliferatieverdrag helemaal niet ondertekend. En die hebben zelfs al kernwapens. Hoe is dat te verklaren?
Nou, het is een beetje onaardig om alleen de VS op die manier aan te pakken. Alle kernwapenstaten meten in dat verband met twee maten, hè, zoals net gisteren weer door een nieuw rapport van de zogenaamde BRICS Commission over massavernietigingswapens weer eens duidelijk is gebleken. Daar wordt duidelijk uiteengezet dat er nog zo'n, wat was het, slordige 27.000 kernwapens in de wereld zijn, voornamelijk in het bezit van een vijftal kernwapenstaten, allemaal ondertekenaars van het non-proliferatieverdrag. En daar hebben ze beloofd dat ze serieus zullen onderhandelen over nucleaire ontwapening. Nou, dat doen ze dus gewoon niet. Ze hebben er wel minder, maar ze zijn niet van plan om kernwapens af te stappen. Dus die hypocrisie die is sowieso voor de kernwapenstaten allemaal ingebouwd. Nou, de VS die gaan een stapje verder daarin. En die gaan ook vriendjes worden met niet alleen India, Pakistan, maar ook Israël. En dat zijn drie kernwapenstaten die als het ware zich buiten het non-proliferatieverdrag hebben gehouden. En die worden dus door die speciale behandeling van de Amerikanen als het ware erkend als kernwapenstaten. Terwijl afgesproken is dat dat niet moet gebeuren. Nou hebben de Amerikanen dus met India een verdrag onderhandeld. Het is nog niet geratificeerd. Er is nog een boel oppositie in de VS, in het congres. En volgens dat verdrag gaat er dus nucleair technologie geleverd worden aan India en nucleair materiaal, waaronder splijtstof, waardoor India het dus makkelijker wordt gemaakt om haar eigen splijtstof in haar kernwapenprogramma te stoppen. He, er wordt geen eis gesteld dat er kernwapens moeten worden afgeschaft. Er wordt zelfs niet gezegd dat het kernwapenprogramma van India moet worden gecontroleerd. Het wordt als het ware goedgekeurd. En dat terwijl India niet tot het NPV wil toetreden. En wat je nu krijgt is dat Pakistan, die in hetzelfde soort positie zit, ook eigen kernwapens, die wordt weer door China geholpen. Want China zegt, aha, als de Amerikanen India mogen helpen, dan mogen wij vast en zeker ook Pakistan helpen. En zo wordt er als het ware inderdaad met dubbele maatstaven gewerkt. Iran wordt keihard aangepakt op een zeer twijfelachtig bewijsvoering. Hè, en waarschijnlijk deels ook verdraaiingen ten aanzien van een vermeend kernwapenprogramma. Hè, dus geen enkel bewijs voor. En India en Pakistan zijn gewoon open, bloot, net als Israël, open kernwapenstaten. En daar wordt helemaal niks aan gedaan. Er wordt, integendeel, die worden erkend. Dus het is absoluut een dubbele maatstaf.
Oké. Nou, even terug naar de actualiteit. Op 31 mei verklaarde Condoleezza Rice namens de Bush-regering dat zij toch wel willen aanschuiven bij het overleg zoals de Europese Unie dat gestart heeft. Ze stelt daar wel voorwaarden aan, maar is dat een echt wezenlijke verandering in de VS-politiek?
Nou, het is een beetje dubbel. Het is een wijziging in de Amerikaanse politiek. In die zin dat ze direct onderhandelen met Iran. Dat is althans het aanbod doen. En dat komt door de druk die vanuit de Europeanen is uitgevoerd, deels. Maar vooral omdat Rusland en China hebben gezegd, Jongens, jullie moeten direct onderhandelen met Iran. En wij gaan absoluut niet akkoord met enige maatregelen tegen Iran en het vermeende kernwapenprogramma enzovoort, als jullie niet direct zelf meedoen. Dus dat is een soort reactie daarop. En in de VS is daar wel enige strijd om geweest. Want de harde lijnen, de neoconservatieven die nog steeds in de Amerikaanse regering zitten, zoals Cheney, vicepresident, die zeggen van, oh nee, er komt niks van in. Wij gaan niet direct onderhandelen met hun, want het is een boevenstaat en dit en dat. En dus in die zin is het een soort compromis gezien vanuit de Amerikaanse binnenlandse politiek om dit te doen. Maar mevrouw Rice heeft er ook direct bij gezegd, wij eisen dat de voorwaarden voor om te komen onderhandelen is dat het verrijkingsdeel van de cyclus die Iran heeft opgestart, dat ze daarmee ophouden en daar in ieder geval voor onbepaalde tijd van afzien. En permanent van afzien is niet de formulering, maar aangezien het zo werkt in de onderhandelingen dat als die heel lang duren, dan moeten die Iraniërs dat op den duur moeten ze de hele handel stilleggen en raken ze in een enorme achterstand vergeleken met wat ze tot nog toe bereikt hebben. Dus het is een stap achteruit weer voor Iran. En dat is zo belangrijk omdat ze dat al gedaan hebben 2 jaar lang. Toen ze onderhandelden met de Europese Unie, zonder dat de Amerikanen daarbij zaten.
Ja, dus die voorwaarden zijn eigenlijk niet nieuw.
Die voorwaarden zijn niet nieuw, maar die worden dus weer herhaald. Wordt weer gezegd van, ja. wij moeten akkoord gaan hiermee.
En het bijzondere is dan misschien dat dit voor het eerst is dat de VS rechtstreeks met Iran zou praten sinds de islamitische omwenteling, zeg maar.
Sinds de revolutie, ja, in 1979, dat klopt, ja.
Ja, ja. Nou hebben we vandaag nog ook bericht gehad uit Wenen. Daar is dan een groep van 6 kernwapenstaten. De VS, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Russische Federatie en China.
Ja.
En die hebben het ook over de voorwaarden dat ze moeten stoppen met gevoelige activiteiten. Verstaan zij daar hetzelfde onder? Want dat is nog niet zo heel erg duidelijk gemaakt.
Nee, dan zou je de precieze formulering heb ik nog niet gezien. Maar je moet, als dat de formulering is, dan houden ze het kennelijk open wat ze daar precies mee bedoelen. En gevoelige activiteiten kan van alles en nog wat inhouden. Hè. Het punt van die hele verklaring en die onderhandeling is dat we niet precies weten wat er aangeboden is aan Iran.
En ja, maar het zou dus om meer kunnen gaan dan alleen de voorwaarden te stoppen met verrijking.
Ja, en ja. We weten ook niet precies of Iran heeft wel, ze hebben wel een soort afwijzing gedaan van dat die eerste verklaring gisteravond. Maar we weten ook niet of ze daarmee, of ze daaraan vasthouden. Want het kan zijn dat zij het handig vinden om deels mee te gaan. Hè. Ze zeggen natuurlijk meteen dat wij willen ook onderhandelen. Maar we zullen nooit onze recht op verrijking opgeven. Maar dat is het grapje. Hè. Dus als ze het hebben over recht op verrijking, misschien bedoelen ze daarmee dat ze het eventueel wel weer voor een bepaalde periode willen stoppen.
Ja. Want ze hebben formeel het recht. Maar dat wil niet zeggen dat ze zo welwillend willen zijn om.
Nee, maar ofwel, dat is het juist, dat is wat we niet weten. En dat is weer een meningsverschil binnen de Iraanse regering. Omdat die veel ingewikkelder in elkaar zit dan vaak wordt voorgesteld. Hier een deel van het apparaat die wil waarschijnlijk toch onderhandelingen. En dat komt omdat er ook andere vormen van druk op Iran worden uitgeoefend die ze niet zo zien zitten. Hè, waar niet, dat niet in het nieuws komt, maar de lijn is niet noodzakelijkerwijs totale afwijzing van alles wat vanuit deze 6 landen komt. Het is even afwachten geblazen van kijken wat precies aangeboden wordt.
Wat voor wortel voorgehouden wordt, dat is nog niet bekend.
Nou, dat is wel bekend. Er is gezegd dat ze een lichte waterkerncentrale willen leveren. Er is een vergelijking getrokken met 1994 wat aangeboden is aan Noord-Korea destijds in het zogenaamde Cato Agreement. En daar werd ook een, laten we zeggen, nucleaire hulp plus ook nog brandstofhulp, conventionele brandstofhulp aangeboden in de vorm van olie. Aan Noord-Korea. Dat waren beloftes overigens die nooit gestand werden gedaan. Er was allerlei rotzooi over. Maar dit wat aangeboden wordt lijkt een beetje daarop. Dus men wil dus wat men in het Westen noemt veilige kerncentrales aanbieden. Dat wil zeggen het soort kernenergietechnologie die met geen mogelijkheid kan worden omgebouwd in kernbewapens.
En die, daarmee, die geen plutonium oplevert.
Nou, of verrijkt uranium, of het wordt op zo'n manier gedaan dat het onmiddellijk wordt afgevoerd. Of dat er, een striktere controle op zit. Maar het gekke is, de bestaande installatie, dus de verrijkingsinstallatie die Iran experimenteel een beetje heeft laten draaien. Maar dat gaat als volgt. Je hebt dus die centrifuge-installatie. Daar hebben de Iraniërs, ik meen, 164 van. Dat is een zogenaamde proefinstallatie. En je hebt er zo'n 5000 nodig die voor een aantal jaren draaien om voldoende hoogverrijkt uranium te maken om een bom te maken. Normaliter, voor vreedzaam gebruik, maak je laagverrijkt uranium. Dat krijg je veel sneller.
Mm-hmm.
En nou is het inspectieproces van de IAEA bedoeld om dat verrijkingsproces in de gaten te houden. Door gewoon bovenop te zitten met camera's, met mensen die metingen verrichten en dergelijke. En die dus kunnen constateren of het uranium te ver verrijkt wordt.
Ja, ja.
Nou, de Iran heeft aangeboden om dat proces gewoon toe te staan. Ook met extra inspecties en dergelijke. Niet het normale inspectie, maar nog meer erbovenop. En daar is nooit op ingegaan door Europa.
Ja, ja.
Want zeggen zij, in het verleden heeft Iran zich niet gehouden aan de voorwaarden voor de inspectieprocedures. En daar zijn dus een flink aantal vragen. Die zijn allemaal na te trekken op het IAEA-website. Dat heb ik een beetje zitten doen voor een paper dat ik heb geschreven erover. En dat zijn dus allemaal vragen die gaan terug tot wel 15 of 20 jaar geleden. Voorwaarden waaronder spullen geleverd zijn, spullen die eventueel gemeld hadden moeten worden. Maar ook daar is enigszins discussie over. Hè, want het ging over het oude inspectieprotocol, wat weer minder vergaand was. Dus er is heel wat ruzie over binnen tussen de IAEA en Iran. Iran heeft ook heel gedetailleerde weerleggingen van de IAEA-inspectierapporten gepubliceerd. Ook allemaal op de IAEA-website te vinden. En het is niet zo simpel als, oh, ze waren bezig een kernbom te bouwen. Dat is onzin.
Ja,
en dat zegt de IAEA ook. Die zegt, er is geen enkel bewijs dat er een kernbom gebouwd wordt. Alleen, wat ze nu hebben gecreëerd is een situatie waarin dus als het ware Iran moet bewijzen dat ze braaf zijn en geen kernbom hebben. En ze is in dezelfde positie als Irak destijds. Ze moeten een negatief bewijs leveren en dat kunnen ze niet. Uiteraard niet. Dat kun je nooit leveren. En als je die voorwaarden toepast op alle ondertekenaars van het NPV, dan leg je de hele wereld lam zo'n beetje. Want op een gegeven moment moet er toch een soort brevet van goedkeuring komen van het IAEA. Dat is bijvoorbeeld met Brazilië gebeurd. Hè, die hadden problemen tot een maand geleden of zo met hun verrijkingsinstallatie. En uiteindelijk is er dan toch een compromis bereikt. Idem dito waren de problemen met Egypte, Zuid-Korea. En ongetwijfeld ook andere landen die dus allemaal de regels een beetje verbroken of een beetje rommelden met experimenten die niet mochten, want je moest ze melden, et cetera. Nou, dat is dus een constant probleem en wat er nu gebeurd is dat het probleem Iran is als het ware eruit gehaald en heeft een heel speciale rol gekregen. Het hele probleem is als het ware gepolitiseerd.
Ja, ja. Nou is dit dus wel een beslismoment, zeg maar. Want als men niet, er wordt gesproken over enkele weken hooguit Iran niet overstag gaat. Dan willen deze zes landen naar de Veiligheidsraad van de VN stappen. Wat gebeurt er in dat scenario?
Ze zitten al in de Veiligheidsraad, want dat is het wat ik net bedoelde met het politiseren van de zaak Iran. Dat is al gebeurd. He, door onder andere Amerika.
Ja, maar er zijn nog geen sancties of dergelijke.
Precies, dat is de volgende stap. Maar het is al in de Veiligheidsraad, maar daar is ook weer een subtiel spelletje gespeeld. En dat komt door de tegenstand van China en Rusland, die niet willen dat de boel verder, zeg maar, met sancties en mogelijke oorlog wordt afgehandeld. En er is een procedure in het IAEA waarin staat dat je een zaak, zoals Iran, verwijst naar de Veiligheidsraad. Maar dat is niet gebeurd. Wat er gebeurd is met de resolutie die in februari is aangenomen, is dat men rapporteert. Men heeft de secretaris-generaal, meneer El Baradei, opgedragen om te rapporteren aan de Veiligheidsraad.
Ja.
En vervolgens heeft de Veiligheidsraad er een zaak van gemaakt. Maar het grappige is dat de IAEA dus nog niet de zaak heeft overgedragen in de manier waarop dat, zeg maar, volgens de regels moet.
Mm-hmm.
En dat is ongetwijfeld omdat China en Rusland het niet wilden.
Mm-hmm.
En wat wat je dus nu hebt is dat er met enorme tegendruk de Amerikanen en met name de Europeanen, want die verzorgen de legitimatie voor de Amerikanen, die duwen en trekken de Veiligheidsraad verder in, zodat in de hoop dat op een gegeven moment zij een resolutie kunnen aangenomen krijgen die zeg maar hardere dreigementen uit dan tot nog toe zijn geuit. Tot nog toe is in de Veiligheidsraad alleen een zogenaamd chairman's statement, een voorzittersverklaring aangenomen die niet meer is dan een soort meningvorming, maar zonder dreigementen. En wat de Amerikanen steeds wilden was onmiddellijk een dreigement, een artikel 7 resolutie zogenaamd, waar je kan dreigen met sancties en eventueel oorlog. Nou, dat wilden China en Rusland niet. En nu hebben ze dus deze tussenverklaring, of dit onderhandelingsproces waar dit verhaal over begon en dat net is gebeurd. Dat is als het ware waarschijnlijk voor de Amerikanen in ieder geval een stap om te zeggen, nou zie je wel, we hebben het geprobeerd en ze zijn niet redelijk, ze nemen ons aanbod niet aan. Nou moeten jullie meer doen in de Veiligheidsraad.
Ja, ja.
En dat is wat er nu dus waarschijnlijk bedoelen.
En dat is ook een soort tweetrapsraket van er kunnen sancties komen, maar die zijn dus nog niet bekend. En de volgende stap zou kunnen zijn een gewapend ingrijpen.
Nou, het punt is, de Veiligheidsraad is dus wederom, daar begint het zo akelig op het Irak.
Ja, precies.
Aanloopproces te reiken. Snap je, de Amerikanen hebben dit allemaal van tevoren bedacht. Ze weten dat het waarschijnlijk wordt afgeremd of geblokkeerd met veto's en dergelijke. Van dat mag, hè, de andere permanente leden die
mogen. Maar ze proberen eigenlijk op dezelfde manier.
En dus krijg je een nee. En dan zeggen de Amerikanen, zie je wel, de Veiligheidsraad kan niks. En dus moeten we het zelf doen. En dan heb je dus een situatie waarin ze dus iets kunnen, een oorlog kunnen beginnen. En dat wordt dan misschien ook gedekt door hun bondgenoot, waaronder Nederland.
Ja.
Die dan zullen zeggen, ja, zie je wel, ja, die Chinezen en Russen die zijn zo onredelijk en dat moest wel. Hè? Dan komt het en dan kom je daar terecht.
Ja, ja, het is geen vrolijk spelletje wat er gespeeld wordt.
Nee, maar dat is allemaal, je moet steeds bedenken, dit zijn geen stappen die niet van tevoren bedacht zijn. Er wordt goed over nagedacht. En het is ook voor een deel, het heel belangrijk is de indruk wekken dat Iran een vreselijk dwars en potentieel heel gevaarlijk land is. En een groot deel van de media die trappen daar ook in. Die spelen het spel braaf mee.
Maar stel dat dat lukt om die mening te vestigen, zeg maar even. Of ja, propaganda moet je dat misschien ook noemen. Hoe reëel is de kans dat ze ook daadwerkelijk gaan ingrijpen? En want ze hebben nu al troepen in Irak en in Afghanistan. En dat gaat ook allemaal niet best. Hoe stellen ze zich dat voor? Zou dat een heel beperkt ingrijpen zijn? Bijvoorbeeld die kerninstallaties platgooien? Of wat stelt men zich daarbij voor in de Bush-regering?
Nou, het eerste wat je moet beseffen is dat er al lang wordt ingegrepen in de vorm van sancties.
Ja, oké.
Okay, dus economische sancties tegen Iran door Amerika.
Maar met geweld.
En sancties kunnen ook heel gewelddadig op den duur zijn. Maar ze zijn nog niet dezelfde vorm als de sancties die in Irak zijn uitgevoerd tegen Irak in de 90 jaar, dat is nog niet zo, dat klopt. Maar het punt is, dat is heel belangrijk geweest voor het afstoppen van het nucleair programma van Iran. Want de Iraniërs zeggen ook in hun verdediging, de reden dat wij zoveel van het nucleair programma geheim hielden, was om vanwege die sancties. Dus die sancties, die waren er al. En wat de Amerikanen de afgelopen maanden hebben gedaan, is nog meer druk uitoefenen op landen met economische banden met Iran. En die ook Amerikaanse dochtermaatschappij hebben. En een aantal banken, zoals ABN AMRO, die hebben hun economische activiteiten in Iran gestaakt onder die druk. En dat is al begonnen in februari. En ik denk dat die druk nog veel verder wordt opgevoerd. Je hebt ook een enorme kapitaalvlucht momenteel uit Iran. Er wordt in de economische bladen wel wat over geschreven. Dus er is al een soort economische oorlog aan de gang. Nou, als dat allemaal niet werkt, dan komen ze misschien op oorlog terecht. En dan is het heel belangrijk om te beseffen, hè, dat is waar je eerste vraag natuurlijk om ging, is, ja, gaan ze nou aanvallen, zoals dan, en dan zeggen sommige mensen, nee, want ze kunnen dat niet, en hun troepen zitten vast, en dit en dat. Nou, ten eerste moet je beseffen dat een deel van de landmacht van de Amerikanen zit inderdaad in Irak, is nogal actief, daar zit vast, zo je wil, en kan moeilijk worden vrijgemaakt, maar er zijn altijd nog wel een aantal eenheden die een eventuele snelle oorlog kunnen voeren. Dat is een scenario dat bedacht is door Scott Ritter, een jaar geleden al. Je hebt ook de Special Forces, waarvan gezegd wordt dat die eigenlijk al actief zijn in Iran. Mm-hmm. Daar proberen ze bijvoorbeeld opstanden aan te moedigen in de randprovincies van Iran. Een groot deel van de bevolking van Iran is niet Perzisch. En onder die minderheden proberen ze dus aan te zetten tot rebellie tegen Teheran. Dat is een andere manier, guerrilla-oorlogvoering, opstanding, politieke oorlogvoering eigenlijk. En tenslotte is dan de optie, ja, luchtaanvallen waar altijd over gekletst wordt. En luchtaanvallen die kunnen dan waarschijnlijk, daar kun je wel degelijk natuurlijk een deel van de infrastructuur vernietigen en dingen kapot maken, de economie kapot maken enzovoorts. Maar dit gaat er allemaal vanuit natuurlijk dat de Iraniërs niks terug zullen doen. En dat zullen ze natuurlijk wel, want er zullen heel vergaande gevolgen zijn van zoiets. Dus bijvoorbeeld de straten van Hormuz kunnen tijdelijk worden afgesloten, waardoor de olie niet meer geëxporteerd wordt. De olie van Iran zelf valt in ieder geval voor een tijdje van de markt af, hoewel een militair plan erin kan voorzien dat dan de olievelden van Iran, dat in het Arabische deel van Iran ligt, dat dat dan bezet wordt door Amerikaanse troepen. Hè? Dus dan hebben ze het op die manier veiliggesteld. En dan kan de prijs daarna weer omlaag. Dat is, kan een gedachtegang zijn. Maar goed, er kunnen nog meer dingen gebeuren. Hè? Er kan bijvoorbeeld een enorme opstand kan aangemoedigd worden in Irak tegen de Amerikaanse troepen. Er wordt altijd gezegd dat de Iraniërs zitten te stoken daar en dit en dat. Maar in feite hebben ze zich heel erg terughoudend gedragen. Maar ze hebben altijd die mogelijkheid om hun bondgenoten, hun Sjiitische bondgenoten in Irak aan te moedigen om keihard in opstand te komen tegen de Amerikanen. En dan wordt het nog moeilijker in Irak voor de Amerikanen.
Ja, ja.
En zo zijn er een aantal dingen die ze allemaal kunnen doen. Betekent dit allemaal dat de Amerikanen dit niet bedacht hebben? Of een deel van de Amerikanen hebben dat ongetwijfeld bedacht. Maar het punt is dit. Het kan ook zijn dat de Amerikaanse politieke leiding een deel daarvan denkt dat als je zo'n aanval inzet, dat de regering in Teheran in elkaar stort.
Mm-hmm.
En dat ze dan krijgen wat ze willen, een pro-Amerikaanse regering. En net zoals in Irak een in ieder geval niet anti-Amerikaanse regering hebben neergepoot. Hè, in een zwaar beschermde vesting, beschermd door het Amerikaanse zwaard, zullen we maar zeggen. Nou, zoiets willen ze dan ook in Iran. En ze kunnen denken, het kan weliswaar niet kloppen, maar ze kunnen wel eens denken dat ze dat daar ook voor elkaar kunnen krijgen. En in dat geval is een aanval een, als het ware, een tussenmethode om het doel te bewerkstelligen. Want het gaat in een oorlog altijd om een politiek doel.
Ja.
Ja? Dus het gaat er niet om dat ze met een enorme troepenmacht Iran kunnen bezetten en alles hun wil kunnen opdragen. Dat is het niet. Het is dat ze misschien denken dat als ze even trap geven dat de boel in elkaar stort.
Een hefboomwerking.
Ja, en dan als ze dat denken en als degene die dat denken ook de besluiten nemen in Washington, D.C. en we weten niet precies hoe dat zit, dan is het mogelijk dat ze wel degelijk een oorlog kunnen beginnen. En dan moet je nog een paar dingen bedenken en dat is de wanhoopskwestie. Want je hebt verkiezingen in november in congres en een aantal gouverneurs en dergelijke. En de Republikeinse partij die aan de macht is in Washington, die
is
staat op zwaar verlies.
Ja.
En die kunnen wel eens denken van, nou, als het niet anders kan, dan moet het aandacht afleiden. En hoe doe je dat? Door een oorlog te beginnen, want patriotische Amerikanen zullen dan toch wel voor de partij die aan de macht is stemmen, want die ga je niet dwars liggen door een beschadigd electoraal.
Ja.
Dus het patriotisme kan gebruikt worden op die manier. En de hoogste mogelijkheid daarvoor is natuurlijk in combinatie met een aanslag of zo in de VS. Mocht die gebeuren, om wat voor reden dan ook, dan kan dat mooi, wie het ook doet, kan dat gebruikt worden als een casus belli. Om te zeggen van nou dat is Iran of iemand komt met een bewijs, een zogenaamd bewijs en dan moet Iran worden aangevallen. En dan heb je ook een oorlog. En tenslotte is er nog een mogelijkheid dat de twee landen, en dat is heel vaak vertoond in de geschiedenis, dat ze miscalculeren. Want Iran, daar praten we nu over als een soort passief iets, maar dat is natuurlijk niet zo. Die zitten ook te denken van, we doen dit als zij dat doen. En beide kanten zitten dan te reageren op elkaar. En dat kan ook tot een oorlog leiden. Dat ze niet omdat ze noodzakelijkwijs allebei een oorlog willen, maar omdat ze verkeerd inschatten hoe de ander reageert.
Ja, provocatie, escalatie. En
dan heb je escalatie, heb je ook een oorlog. En dat is wat ik het meest waarschijnlijk acht. Wat ik het Guns of August, de kanonnen van augustus scenario. Dat is de aanloop naar de Eerste Wereldoorlog. Omdat het helemaal uit de hand liep. Omdat het ene land nam een aantal mobilisatiestappen. En toen het volgde het andere. Nou, zoiets kan ook gebeuren in de Golf.
Ja. Ja, en dan zijn de rapen gaar, zou
dan
je
zijn
denken.
De rapen gaar, ja.
Want als ik jou goed begrijp, dan is dat scenario dus helemaal niet zo ondenkbeeldig als men hier in Europa misschien wel denkt. De gevolgen daarvan, tussen de verhoudingen tussen de islamitische wereld en het Westen, het klimaat in het Midden-Oosten, dat zal toch ook niet mis zijn?
Nee, dat is denk ik heel vergaand. Het is omdat het punt is, dat heb je ook weer, dat zie je ook in Afghanistan. Het punt is, de westerse landen reageren dan met nog meer geweld, vooral als ze zelf zware verliezen te verduren krijgen. En dat maakt de zaken nog erger. Hè. Je hebt nu de slachtpartijen in Irak. Dat zijn dus zaken die het nieuws houden. Maar je moet nooit vergeten dat de enorm zware middelen die worden ingezet, zoals de luchtmacht, die maakt altijd slachtoffers.
Ja.
En wat hier wordt afgespiegeld als voorzichtige oorlogvoering, is zoals we van Robert Fisk weten, een Engelse correspondent die heel goed schrijft over het Midden-Oosten, goed kijkt naar wat de mensen zeggen en luistert.
Ja, konden hem vorig weekend nog horen op het Nederlands Sociaal Forum.
Precies,
ja.
En hij schrijft ook in Independent heel vaak en heeft prachtige boeken erover geschreven. En het punt is, hij zegt, zodra je verplaatst in de positie van die mensen, dan is het opeens een heel ander Westen dat daar opereert. Dan is het niet zo van wij zijn de goedwillende en we doen af en toe het fout, maar wij zijn gewoon de slechte.
Mm-hmm.
En dat is zo in het oog van steeds meer mensen. En dat is zeker voor de Amerikanen zo. En ongetwijfeld ook voor al hun bondgenoten. Dus hoe meer Nederland zich koppelt aan het Amerikaanse belang, zoals in Afghanistan, hoe meer wij worden geïdentificeerd ermee en hoe meer wij worden meegesleurd in die afgrond.
Ja, dus mocht dit gaan gebeuren, dan krijgen we echt een hele grote blokvorming tegenover elkaar.
Nou, dat gaat niet zo snel, want er zijn allerlei tegenstellingen binnen de islamitische wereld, natuurlijk. Hè, dat gaat niet zo simpel, maar je krijgt in ieder geval een heel grootscheeps opinievorming tegenover alles wat met Amerika meedoet, dat wel. En dat betekent niet dat andere tegenstellingen niet verdwijnen. Hè. Bijvoorbeeld tussen de Soenieten en de Shiiten, dat is serieus. Dat is geen grapje, dat is heel ernstig. Wat er tussen die twee hoofdblokken in de islam gebeurt. Maar die konden het wel eens eens worden over dit punt van de Amerikanen moeten oprotten en ook met al hun vriendjes.
Ja, je staat erbij en je kijkt ernaar, zou ik haast zeggen. Dat zou ik ook eigenlijk tot slot willen vragen. Zie jij nog enig perspectief voor politiek, vredesbeweging, om hier ook maar enige invloed ten goede aan te wenden? Of wat zouden wij kunnen?
Nou, het heeft altijd nut om jezelf politiek te organiseren. In Latijns-Amerika, het nut van de sociale beweging is gewoon ontzettend groot geweest. Grote invloed de laatste jaren.
Ja.
En dat is, als je zulke bewegingen toch blijft opbouwen of proberen op te bouwen hier, dan heeft dat wel degelijk zin en nut. He, dat wordt niet onmiddellijk toegegeven door de politieke partijen, natuurlijk niet. Maar het is heel erg nuttig om een anti-oorlogsoppositie op te bouwen. Maar wat ik denk dat heel erg belangrijk is, is dat mensen ervan afstappen van het idee dat een anti-oorlogsbeweging alleen maar links kan zijn en alleen maar pacifistisch. Dat is heel erg belangrijk. He, je kan allerlei bondgenoten vinden als je afstapt van dat dogma. He, dus dat mensen die tegen oorlog zijn, die zijn niet tegen alle oorlogen, betekent niet dat je niet toch een soort front kan vormen. En dat zie je ook, denk ik, in de Amerikaanse anti-oorlogsbeweging.
Ja, voorafgaand aan de Irak-oorlog is dat toch al zeker gebeurd.
Ja, en nu ook. Die groeit. He, de veteranen, die zijn heel belangrijk.
Mm-hmm.
En dat komt, en dat kan, omdat mensen niet automatisch zeggen, ik werk niet met hem samen, want het is een ex-soldaat. Of het is geen pacifist. He, dat is, en vooral ook niet dat ze denken van, ja, ik ben het niet eens met hem met politiek verder en dus kan ik niet met hem samenwerken. Maar je moet je op dat ene punt verenigen. Er mogen geen oorlogen meer daar gevoerd worden namens ons. En daar vinden een heleboel mensen zich in.
Oké. Bedankt voor al je informatie.
Graag gedaan.
En voor iedereen die zelf nog eens in die verdragen wil duiken, wil ik nog even wijzen op de website van de International Atomic Energy Agency. Dat is dus de VN-organisatie die al die controles doet. Dat is www.iaea.org. www.iaea.org. En de website van het Project on European Non-Proliferation, kortweg PEN met dubbel N, kun je een link vinden op de linkpagina van de vredessite, vredessite.nl, en dan links. Daar vind je ook andere organisaties die op dit gebied actief zijn. Dit was Boyd Noorda voor de vredessite. Mocht je interesse hebben in een hogere kwaliteit uitzendbare versie van dit interview, neem contact met mij op via sociamedia.nl.